Ik begroet jullie allemaal in de naam van de Heer Jezus. Als altijd heel fijn en kostbaar om met elkaar het woord van God te gaan openen. U hebt de hartelijke groeten van mijn vrouw. U moet het deze keer nog met de groeten alleen doen. Ze voelde zich niet helemaal goed, had mee willen komen. Maar ze zei, ik hoop echt volgende keer, volgend jaar weer van de partij te zijn. We gaan samen lezen uit het Bijbelboek Jeremia. Ik vind het een beetje midden in de Bijbel, Jesaja, Jeremia. Ik zal een jaar of 7, 8 geweest zijn toen ik op mijn verjaardag een paar vriendjes mocht uitnodigen om te blijven eten. Dat was voor mij een heel gebeuren en voor de mannetjes in kwestie natuurlijk ook. Het zou een feestmaal worden dat mijn moeder zou bereiden, mijn lievelingsmaal, want ik was jarig. En groot was hun teleurstelling toen er gewoon boerenkool met worst op tafel kwam. Want dat was mijn lievelingsmaal. Tegenwoordig zorgt mijn vrouw voor de maaltijden. Ik doe meer de geestelijke maaltijden. En wat dat laatste betreft, als ik u de keus zou laten, wat wilt u eten vanavond, dan zouden daar allerlei verschillende meningen kunnen zijn. Maar de Bijbel zegt dat de prediking van Gods woord is stichtend of vermanend of bemoedigend. Zouden we een stemming houden, dan zou u waarschijnlijk zeggen, doe dat vermanende maar even weg voor vanavond. En doe dan maar wat bemoedigends. Wel, ik heb goed nieuws voor u. Ik wil u echt gaan bemoedigen uit het woord van God. Dus lezen wij Jeremia hoofdstuk 18... Hoofdstuk 18, en dan te beginnen bij het eerste vers. Het woord dat van de Heere kwam, tot Jeremia. Maak u op, daal af naar het huis van de pottenbakker, en daar zal ik u mijn woorden doen horen. Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken. Toen kwam het woord des Heren tot mij. Zal ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis van Israël, luidt het woord van de Heer. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand, huis van Israël. Laten we samen bidden. Vader, ik bid u in de naam van Jezus dat u vanavond tot ons wilt spreken. En dat u ons wilt ontmoeten. Dat u ons wilt bemoedigen door wat u te zeggen hebt in dit woord. U kent ons hart. U kent onze omstandigheden. U weet dat we hier misschien ternauwernood konden komen door allerlei dingen die ons ten neer hebben gedrukt. Heer, wilt u in ons midden zijn en wilt u dit woord gebruiken, mij gebruiken, om het als brood zo te breken dat we allemaal er heerlijk van mogen genieten. In Jezus' naam. Amen. Als er ooit een man is geweest die in de Bijbel wordt beschreven en die bemoediging nodig had, dan was het ongetwijfeld deze man van God, Jeremia. Hij wordt ook wel genoemd de wenende profeet. Hij was een dienaar van God, maar zijn bediening was niet zo vreugdevol als hij zich waarschijnlijk had gewenst. God gaf hem de opdracht om zich te richten tot Gods mensen, het volk Israël in dit geval. Een volk dat afgegleden was, zoals zo vaak in de geschiedenis van dat volk, geestelijk in verval geraakt, waren afgoden gaan dienen, de andere prioriteiten gaan stellen. En Jeremia moest zich namens de Heer tot hen richten. En God zei, ik ga een oordeel geven over dit volk. Het volk uit het noorden zal komen. De Assyriërs, later ook nog de Babyloniërs. Ze zullen het volk overspoelen. Nu, de Bijbel zegt ergens, een profeet is in zijn vaderland niet geëerd. En Jeremia kreeg doodsbedreigingen van de mensen die hem aanhoorden. Hoewel hij sprak in de naam van de Heer, er werd niet geluisterd en zij stonden hem naar het leven, hebben hem uiteindelijk gegrepen en in een put en later in een smerige kerker geworpen. En in zijn dagen maakte Jeremia het mee dat het woord uitkwam. Het volk uit het noorden kwam, zij namen het land in, zij verwoesten de stad van God Jeruzalem, ze verwoesten het huis des Heren. En dan horen we Jeremia in zijn klaagliederen, dat boek heeft hij ook opgetekend, zeggen, de wegen naar Sion treuren, er zijn geen feestgangers meer. Nu, in dit Bijbelgedeelte spreekt God tot hem. Wat een geladen woorden zijn dat. Het woord van God kwam en de Heer zei, maak je op. Ik bid vanavond dat dit woord niet alleen een bemoediging is voor jullie allemaal, wie je ook bent. Jong of oud, lang bekeerd, kort bekeerd, nog niet bekeerd. Maar dat als het woord van God tot je komt, dat je er iets mee zult doen. Jacobus schrijft ergens dat we niet vergeetachtige hoorders moeten zijn, maar daders. Ik weet niet of dat lied er vandaan komt dat we hier in Rotterdam nogal eens zingen. Althans, het wordt gezongen. Maar iets doen met wat God je aanreikt, ook vanavond in deze prediking. Jeremia werd door de Heer gedirigeerd naar een dal dat daar bij Jeruzalem lag al in die dagen, nog vandaag. Het dal van Hinnom. Een ongure plaats om te zijn, want daar was de grote vuilnisbelt van de stad. Het stonk daar, het was onaangenaam om te vertoeven. Maar daar bij dat kleine beekje, daar was het gebied, het land van de pottenbakker. Daar was de klei te vinden die hij nodig had om zijn werkstukken te vervaardigen. En als Jeremia dan doet wat God van hem vraagt, dan treft hij net de meester daaraan om kundig creaties te maken uit het leem van deze aarde. En dan komt het, dan staat er, mislukte de pot die hij bezig was te maken. Ook in de handen van de meester waren daar kennelijk mislukkingen en Jeremia was daar getuige van. En waarschijnlijk wilde God hem dat laten zien. Het gaat ook wel eens mis. Wij zouden ons kunnen afvragen, ja, hoezo dan? Was de man niet kundig genoeg? Was hij niet meester in zijn vak? Ik denk te moeten zeggen, waarschijnlijk lag dat aan het materiaal waar soms kleine steentjes of andere ongerechtigheden in de klei verzeild raakten en die moesten eerst verwijderd worden om uiteindelijk tot het kunstwerk te komen zoals de meester dat in gedachten had. Het ging soms mis. En het is al lang geleden dat toen ik deze woorden las, dat ik zo geraakt werd. En eigenlijk is dat de kern van wat ik vanavond jullie wil aanreiken. Dan schrijft Jeremia, mislukte de pot die hij, de meester, bezig was te maken, zoals dat gaat, met leem in de handen van de pottenbakker, nu komt het, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker dacht goed te maken. dan maakte hij daarvan weer een andere pot. Waarvan maakte hij een andere pot? Van dat mislukte stuk leem, dat hij niet wegwierp, onbruikbaar, betiteld. Nee, hij nam het weer ter hand en hij ging er meer mee verder en maakte iets, zodat het hem uiteindelijk wel gevallig was. Hij wierp het niet weg van zich, maar ging verder daarmee. En dan zegt God, Israël, jullie zijn in mijn handen als leem in de hand van de pottenbakker. Zou ik niet met jullie kunnen doen zoals de pottenbakker ook doet? Jullie zijn in mijn hand, jullie zijn mijn huis. Het is belangrijk om op te merken dat het hier gaat, dit gedeelte, over het herstel van Israël. Ooit in jullie midden op uitnodiging 3 avonden besteed om te spreken over Israël en de geweldige dingen die God over dat volk heeft gezegd. Dingen die in vervulling zullen gaan. En u moet goed begrijpen dat dit gedeelte gaat over het herstel, het uiteindelijke herstel van Israël. Een volk waar zoveel dingen zijn mislukt en mis zijn gegaan. Ik ga maar voorbij aan die gruwelijke Tweede Wereldoorlog alleen, maar kijk over de geschiedenis. En dan toch zegt God tegen dat volk, jullie zijn in mijn handen. En het mislukte, dat zal ik niet van mij werpen en uiteindelijk ga ik ermee verder en kom ik tot mijn doel. Lees maar, luister maar althans, Jeremia 33, dan gaat dat verder. Want je moet de Bijbel goed in zijn verband lezen. Hoofdstuk 7 tot 9, ja zegt de Heer, ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover mij hebben gezondigd. Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden, waardoor zij tegenover mij gezondigd hebben en van mij afvallig zijn geworden. Dan zal zij mij, zegt de Heer, tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volken der aarde, die van al het goede dat ik aan hen doe, horen zullen. Ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil dat ik aan haar, dat is Israël, zal doen. Het gaat hier dus over het herstel van het volk van Israël. De vraag die we ons moeten stellen als wij het woord van God lezen en proberen te bevatten, wat mogen wij nu op onszelf toepassen? U zegt, nou ja, het is het woord van God en als God dat zegt, dan is het voor mij, ja, even oppassen. Want daar worden de gekste fouten mee gemaakt. Sommige dingen in het woord van God slaan typisch op de Messias die komen zou. Hij zal zijn voet niet aan een steen stoten als u zegt, nou, dat is voor mij. Ik weet niet of uw geloof is niet goed, of u hebt geluk gehad tot nu toe, maar meer dan eens heb ik mij, niet altijd aan dezelfde, maar toch aan een steen gestoten. Ik denk, ja, maar je kan niet zomaar één op één de dingen die we lezen op onszelf toepassen. En wat moeten we nu met dit gedeelte aan, want het gaat primair over Israël. Iemand zei eens, je kan van de Bijbel alles maken, als je maar genoeg dingen daaruit weglaat. Lees met mij Romeinen hoofdstuk 9. Om een antwoord te vinden op die vraag. En zie de treffende overeenkomst tussen het gedeelte dat we net lazen en Romeinen hoofdstuk 9. Vers 20. Gij mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? En nu komt er een moeilijk gedeelte, waarvan ik u vraag om nog eens even thuis dat rustig op uw gemak door te lezen en tot u door te laten dringen. Ik heb wat daar staat opgeschreven, apart, als een soort vertaling om ons makkelijk te maken wat hier wordt bedoeld. Vers 22, God wil de rijkdom van zijn heerlijkheid bekendmaken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. Dan komt vers 24. En dat zijn wij. Het gaat dus over voorwerpen van Gods heerlijkheid die hij van tevoren heeft bereid. En dan zegt de apostel Paulus in zijn onderwijs, dat zijn wij die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij bij de profeet Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En de niet-geliefde zal ik noemen geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, jullie zijn mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Halleluja. Nou, ik vraag u vanavond, bent u in de geestelijke zin, mannen en vrouwen samen, zijn wij zonen van God, ja of nee? Als u daar geen antwoord op kunt geven, mogen we vanavond met u bidden, zoals iemand ooit met ons heeft gebeden, en mogen we u bij de hand nemen en u leiden naar dat punt, zodat u ook met volle overtuiging uit uw hart kunt zeggen, nu weet ik ook dat ik een kind van God ben, een voorwerp dat hij al tevoren tot zijn heerlijkheid heeft bestemd. Het moet ons duidelijk zijn, in elke samenkomst aan deze plaats, in elke samenkomst waar ik het woord mag voeren, in elke prediking die ik mag houden, dat wij alleen maar, dat een mens alleen maar kan zeggen, ik ben een kind van God, ik ben in de geestelijke zin een zoon van God, door het verlossende werk van de Heer Jezus Christus en van niemand anders. Er is geen andere weg die daartoe leidt. Er is geen andere weg die mensen kunnen bewandelen om te zeggen, ik ben een kind van God geworden. Ik ben een zoon, zo u wilt, ik ben een dochter van God. Ik hoor bij Gods huisgezin. De Bijbel zegt, bedenk jullie heidenen, dat zijn mensen die dus niet een Joodse achtergrond hebben. Bedenk heidenen, dat thans jullie in Christus Jezus zijn, jullie die eertijds veraf waren, zijn nu dichtbij gekomen. Hoe dan? Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En op een andere plaats hoor ik de apostel Paulus zeggen, als hij spreekt over het licht van Christus, dan zegt hij, die schat, die hebben wij in aarden vaten. Hij gebruikt dus het beeld van de pottenbakker. Hij gebruikt ons leven. En hij zegt, wel die schat, het licht, Jezus Christus, die heb je in je leven ontvangen. Daardoor ben je een kind van God geworden, op het moment dat dat gebeurt. En je moet goed beseffen, die schat, die hebben we in aardevaten. Het is de kracht van God en niet de kracht van onszelf. En op de vraag, dan mogen wij dan die dingen die oorspronkelijk voor Israël bestemd waren dan op onszelf toepassen? Mag dat zomaar? Nee, dat mag niet zomaar. Maar als we deze dingen overdacht hebben en het woord van God hebben gelezen in de korte tijd die wij hier hebben op deze punten, enigszins bestudeerd, en de wetenschap dat God in zijn initiatieven, in zijn plannen niet veranderd is, God is God, dan mogen wij zeggen, ja, door de Heer Jezus Christus zijn ook wij, heidenen, deel geworden van dat machtige heilsplan van God. En mogen wij weten samen met het Joodse volk verbonden te zijn door die naam boven alle namen. Dat is de Messias uit het Joodse volk, dat is onze Heer Jezus Christus. En de boodschap van vanavond is, dat zoals de pottenbakker het mislukte leem niet wegwierp omdat het ondeugdelijk was in zijn oog, en daar een andere homp leem voor in de plaats nam. Nee, hij gebruikte dat mislukte stuk leem en maakte er weer iets anders van zoals hij dat in gedachten had. Hij wierp het niet weg, hij ging er mee door. En de boodschap voor vanavond is, God gaat met ons verder na mislukking in ons leven. Halleluja. Staat u mij toe. Hij werpt ons niet weg. Hij doet iets nieuws. Ik zoek niet in mijn predikingen en ook vanavond niet om sentimenteel te zijn. Maar het zou me niet verbazen als er onder jullie toch mensen zijn die zeggen, ja, eigenlijk is mijn leven tot hiertoe een grote mislukking. Ik schreef het niet van de daken, ik geef er geen getuigenissen over. Maar diep in mijn hart kan ik niet anders dan zeggen, tot nu toe was het een grote mislukking. En dan mag ik vanavond tegen je zeggen, God gaat met je verder. Als je hem de gelegenheid geeft, hij werpt je niet van zich. Hij zegt niet voor jou een ander. Hij wil met jou en hij wil met mij opnieuw gaan beginnen. En uit die mislukking, omdat hij de creator is, de schepper, die iets kan maken uit helemaal niets, hij gaat verder. Hier is Adam. Gemaakt uit klei, uit de stof van deze wereld. Geboetseerd door de Heere zelf. Adam viel op een gruwelijke wijze. Het mislukte totaal. Maar God zelf bracht een offer. Hij liet Adam niet zakken. En hij bouwde uiteindelijk uit hem het hele menselijke geslacht. En hij gaf hem de heerlijke belofte dat uit zijn nageslacht iemand zou opstaan die de kop van Satan zou vermorzelen. En dat gaat over de Heer Jezus Christus. Israël, al genoemd. Hoe mislukt kan het zijn met een volk op deze wereld? En dan zegt God, toch, ik zal dat volk stellen uiteindelijk tot een lof op aarde. Als Jezus terugkomt, dan komt hij terug in Jeruzalem. Als de gemeente bij hem is, we gaan niet de hele eindtijd even behandelen in de korte spannen tijds die we hebben. Maar als Jezus terugkomt en zijn voeten weer zet op deze wereld, dan zal hij komen in Jeruzalem op de Olijfberg, die zal splijten. En vanuit Sion, dat is Jeruzalem, zal de wet uitgaan en Jezus zal regeren en de hele aarde zal vol worden van zijn heerlijkheid en zijn gerechtigheid. Hier is David. Nou, u kent allemaal hoe het met David is gegaan, toch? Geroepen om koning te zijn onder het volk des Heren. Koning David. En u weet hoe het gruwelijk misging in zijn leven. David pleegde overspel met zijn buurvrouw. David vermoordde zijn buurman. David had geen berouw van zijn zonde. Maar David had wel berouw. En daar ligt het verschil. Dit krijgt u extra mee. Sommige mensen hebben spijt van dingen die mislukt zijn in hun leven. Maar God wacht niet tot u spijt hebt. God wacht totdat er berouw is in uw hart. En de Bijbel zegt, als wij gezondigd hebben en wij belijden onze zonde, dan is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ten tweede ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Halleluja, dat is de God die wij dienen en de God die ik predik. David maakte de grootste mislukking mee in zijn leven die een mens kan denken. En het was ook nog publiek. Er was een kind op komst. En David vastte. En David bad en David smeekte God. Dat kind dat eigenlijk niet had moeten zijn, geboren uit David en Bathsheba. David zocht de Heer. Maar u kent de afloop daarvan. Het kind ging dood. Maar dan komt er uit die verbintenis een nieuwe baby, een liefdesbaby, en dan krijgt de man van God de opdracht om tegen David te zeggen, de naam van dit kind moet zijn Jedidja. En Jedidja betekent notabene de lieveling van de Heer. Is dat mooi of is dat niet mooi? God gaat door na mislukking in ons leven. Ik kan doorgaan en doorgaan. Nog één. Petrus. De man die zijn mond vol had. Van, gij zij de Christus, de zoon van de levende God. En dat verhoede God, dat u zou sterven en dit en dat. En op het kritieke moment dan verloochent hij Jezus 3 keer achter elkaar. En de Bijbel zegt, hij ging naar buiten en hij weende bitter. Petrus had geen spijt van wat hij gedaan had. Petrus had berouw tot in het diepst van zijn ziel. En toen ik ooit in Israël was, waren er 2 momenten dat ik diep ontroerd was. En 1 van de 2 was op de plek waar Jezus met Petrus moet hebben gelopen, op een klein strandje daar bij het meer van Galilea. En dat Jezus initiatief nam en het met Petrus in orde maakte. En hem tot 3 keer toe, niet 2 keer, maar 3 keer uitgerekend, van hem moest terughoren, Petrus, heb je me echt lief? En toen dat beklonken was, toen is Petrus na de grote puinhoop en de mislukking in zijn leven en de gruwelijke verloochening van zijn Heer en Meester geworden tot de man die 3000 zielen op 1 dag tot geloof zag komen, door een op zich helemaal niet zo bijzondere prediking, maar omdat de kracht van God op hem kwam, gebeurde dat. En dat was de geboorte van de kerk. En Petrus werd een groot leider. Ik zei niet de eerste paus, maar hij werd een groot leider te midden van het volk van God. God gaat door na mislukking als wij hem daartoe de gelegenheid geven. Ik vroeg mijzelf af, waarom dat? Waarom doet God ons niet weg wanneer we het gruwelijk verprutst hebben? En waarom zou hij toch nog met ons verder willen gaan? Het antwoord vind ik in het woord van God. Dat is niet mijn wijsheid. Maar God zegt dit. Ik citeer 2 Korinthe hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Het is Gods kracht. Het is niet van onszelf. Dan komt het opdat het leven van Christus zich in ons lichaam, ons leven, openbaren. Waarom wil God dus met ons verder? Hij maakt ons tot zijn kinderen. Schenkt ons het licht van Jezus in ons hart. Opdat met het doel, met het plan, dat het leven van de Heer Jezus uit ons zichtbaar wordt. Daarom wil God met ons door. In Christus Jezus, zegt de Bijbel, zijn wij geschapen. Vertaald, dat betekent door ons geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij tot een nieuwe schepping gemaakt. Om goede werken te doen. Niet alleen maar om in de hemel te komen, hoe fijn dat straks ook zal zijn. En in het nieuwe Jeruzalem en wat er allemaal mee samenhangt. Nee, wij zijn door ons geloof in Jezus geschapen, geformeerd om goede werken te doen. Ten tweede, Paulus schrijft in zijn onderwijs over deze dingen in de Romeinenbrief. En dan zegt hij, niemand van ons leeft voor zichzelf, want als wij leven, dan is het voor de Heer. Waarom wil God met ons toch verder als er mislukkingen zijn geweest, van de gruwelijkste aard misschien? Omdat wij geroepen zijn door hem om een goed werk te doen en om de Heer Jezus Christus te openbaren in ons leven rondom. En Paulus schrijft in diezelfde Romeinenbrief: dit is jullie redelijke eredienst. Ik heb een streep gezet onder het woord ere, want ere betekent eer. Dat betekent, dit is de eer die God je geeft om in zijn dienst te staan, ondanks het feit dat er allerlei dingen in je leven misschien zo gruwelijk mis zijn gegaan, misschien nog wel heel recent. God geeft ons de eer om hem te dienen, om door hem gebruikt te worden nadat het misging. Ik zou daar nog een paar dingen van willen zeggen. Als dit tot ons doordringt, dan is dat niet alleen een geweldig iets, dat je je bevrijd mag weten van wat er allemaal is misgegaan in je leven. Maar dan dringt tot je door dat je de eer hebt gekregen om, ondanks dat allemaal, door God gebruikt te worden. Een voorwerp te zijn dat hij kan gebruiken. En ik denk dat dat met zich meebrengt, als we deze dingen begrijpen, dat dat ons roept om ons toe te wijden, om bruikbaar te zijn voor God. Niet alleen dat God dat wil, maar we moeten ook bruikbaar zijn. Dat betekent, zoals die pottenbakker het materiaal moest reinigen van ongerechtigheden die daarin konden sluipen, steentjes of noem het maar op. Zo kunnen daar in ons leven ook dingen zijn die er eerst uit moeten, voordat we echt zo gebruikt kunnen worden door de meester als hij het bedoelt. Een van die dingen zou kunnen zijn vrees voor mensen. God zegt in zijn woord, vrees voor mensen spant een strik. Als je bang bent voor hoe andere mensen over je denken en hoe ze zullen reageren als je wat doet, zelfs als je gaat doen wat God van je vraagt, als je bang bent, dan zal je gestagneerd worden en komt het er niet uit. Ik zal niet te veel zeggen over zonde vanavond, maar als er ongerechtigheid in ons leven is, dan moet dat eruit en dan moeten we dat wegdoen. Wat het ook is, God kent ons hart. Misschien zijn daar onhebbelijkheden of gewoontes die we altijd hebben gehad en waarvan God zegt, ik kan het niet gebruiken in je leven. Ik wil dat het weggaat. Ik heb een beter plan voor je. Reinig je ervan. Doe het weg. Reken er mee af. Sommige mensen misschien zeer overtuigd van hun eigen kunnen. De Bijbel spreekt dan over hun eigen kracht. Leg het af. Het is niet de kracht van onszelf, hebben we net gelezen, maar het gaat om de kracht van God die ons gegeven is. Ieder die de naam van de Heer noemt, die breken met de ongerechtigheid. En als iemand zich hiervan heeft gereinigd, luister, dan zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, en nu komt het, gereed voor iedere goede taak. Dit is wat God zegt. Als je leven op orde is, als je afrekent met de dingetjes die in de weg staan, wat het ook mogen zijn, dan word je uiteindelijk een voorwerp van met eervolle bestemming, bruikbaar voor de eigenaar en gereed voor iedere goede taak. Wat betekent dat, concreet? Dat God ons kan gebruiken zoals hij ons wil gebruiken, waar we zelf verbaasd van kunnen staan omdat wij het idee hebben dat dat ver boven onze eigen mogelijkheden uitgaat. Dan zijn we gereed voor iedere goede taak waarvoor de Heer ons wil inzetten. Weet u wat zo fijn is? En heel ontspannend, dat deze dingen ook mogen gebeuren zoals het bij ons past. Een van de meest fnuikende dingen, zelfs in de gemeente van de Heer Jezus Christus, is wanneer jaloezie in het hart van mensen binnenkomt. Als mensen jaloers worden op een ander die zo geweldig in de schijnwerper staat, of die zo geweldig door God gebruikt wordt, een groot evangelist, een machtige prediker. Als mensen zich gaan spiegelen met andere mensen en in een hoekje gaan zitten en zichzelf verongelijkt voelen, van kijk hem eens, kijk haar nu eens, wat heb ik nou, wat ben ik nou eigenlijk? Doe het weg als je dat herkent in je leven. Wat zegt God in zijn woord? Laat ieder zo leven als de Heer hem heeft toebedeeld en zo als God hem geroepen heeft. Ik ben ik en jij ben jij en wij zijn wij. Toen ik mijn zoon mocht inzegenen voor de dienst in de gemeente en het aan hem overdroeg, toen heb ik hem voorgehouden. Ik sprak over Jozua. Nou, ik ben niet Mozes en jij bent niet Jozua. Jij ben jij en ik ben ik en het is maar een beeld. Spiegel je niet aan anderen, hooguit doe iets met een goed voorbeeld als je dat van anderen krijgt. Maar wees jezelf en leef het leven zoals God je geroepen heeft. Loop niet op je tenen, wees niet jaloers met anderen. Wees blij met hoe God je heeft gemaakt als een kundig meester op zijn draaischijf. Wij hadden een lieve schat in de gemeente, we hebben er vele tussen twee haakjes. Maar ze was een oude vrouw, oma Koel. Oma Koel is al lang bij de Heer. Maar de dag kwam dat de dokter haar de mededeling gaf, wij moeten uw beide voeten amputeren. En zo is geschied, zij reed in een rolstoel. Maar zij was een vrouw die de Heer diende. Voordat dat gebeurde, had ze al een keer tegen mij gezegd, broeder, ik voel me zo nutteloos. Wat kan ik nou nog? Uitgeteld. Oude vrouw, toen gingen ook nog haar beide voeten eraf. Ik herinner me dat ik haar gezegd heb, zuster, u kunt in ieder geval bidden. Maar voordat iemand zegt, nou wat is nou bidden? De Bijbel zegt, het gebed van de rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. En ik ben er zeker van dat ze heel veel heeft gebeden. Kort geleden in een preek kwam die grote man voorbij, die op zondagschoolafbeeldingen, je ziet hem altijd, een geweldige kerel. Wat een bink was dat, die Simpson, hebben we het ooit gezien? Maak je een voorstelling hoe hij daar met de poorten van de stad op zijn rug wegsjouwde, moet je eens proberen. Maar misschien verbaas ik u, als ik u zeg, die Simpson was helemaal geen sterke man. En dat was ook helemaal niet een man met zulke biceps. Dat was een hele gewone man. U zegt, hoe weet je dat? Er was nog geen fotografie. Hoezo? Nou, die verkering van hem, die Delila, die was niet op haar achterhoofd gevallen. Maar zij vroeg aan hem, Simpson, vertel me nou, wat is het geheim van jouw kracht? Nou, als ze met zo'n man de slaapkamer had gedeeld, had ze die vraag echt niet gesteld. Simpson was niet die geweldenaar met zulke biceps en triceps en noem het maar op. Simpson was een hele gewone man. En zijn kracht lag niet in dit, maar in zijn lange haar, als u de Bijbel goed leest. En toen dat geheim uiteindelijk was prijsgegeven, toen viel die door de mand. Overigens, wat ik zo geweldig vind, lees het verhaal van Simpson. Dan staat er ergens, toen het zo mislukt was in zijn leven, mijn vertaling. Dan staat er op een gegeven moment één klein zinnetje. Zijn haar begon weer te groeien. Daar ligt veel meer in dan hij kreeg weer wat op zijn hoofd. Hij was zijn kracht kwijtgeraakt. Maar zijn haar begon weer te groeien. En uiteindelijk kreeg hij de kracht van God terug. We kennen het verhaal van Simpson. Het kostte hem zijn leven, maar daar had hij om gebeden. En hij wraakte zich op zijn grote vijand, de Filistijn. God liet hem niet zakken. Ik lees van een vrouw die allerlei mensen tot bekering bracht. Zij was geen spreekster. Zij had nooit een theologische opleiding gedaan. Sterker nog, zij leefde in achterkamertjes, in een schemerig gebied, waar zij bezocht werd door mannen, totdat ze Jezus ontmoette. En na de mislukking in haar leven was zij een middel in Gods hand om allerlei mensen uit het dorp tot geloof te brengen en ze naar Jezus toe te leiden. Zij was niet bekwaam. Simson was niet bekwaam. Oma Koel was niet bekwaam. De discipelen waren onbekwame mensen uit zichzelf. Wat zegt de Bijbel? Ze waren eenvoudige mensen en ze waren ongeletterd, ook nog. Nu hier, ik citeer uit wat zij hebben opgetekend. Zij hebben de gemeente mogen stichten door de kracht van Gods Heilige Geest. Zij waren uit zichzelf niet in staat om te doen waartoe ze uiteindelijk door God gebruikt werden. Nu, hoe kan ons een gevoel van onbekwaamheid overvallen als wij bedenken dat God met ons verder gaat na mislukkingen, om het simpele feit dat Hij ons graag wil gebruiken in zijn dienst en ons die eer geeft? Hoe voelen wij ons niet onbekwaam? Maar wat ik probeer aan jullie duidelijk te maken is dat wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. En als God zegt, ik wil jou gebruiken, dan ben je van nature misschien helemaal niet bekwaam tot datgene waartoe God je wil inzetten. Maar dan gaat Hij dat gewoon doen, getuigen de voorbeelden en het woord van God op haar inhoud. Wij moeten, als wij dit beseffen, ons niet alleen verheugen dat God ons niet afschrijft, maar met ons verder wil, maar dan zullen we ook gewillig moeten zijn om te luisteren wanneer de Heer ons duidelijk maakt, ik wil jou gebruiken. Vorige keer, herinner ik mij, heb ik gesproken over hoe spreekt God dan tot ons. Ik denk dat de Heer vaak veel meer tot ons spreekt dan wij opmerken, omdat we niet luisteren en vaak zelf aan het woord zijn als we bidden. Een van de moeilijkste zaken is om stil te zijn en God ook eens gelegenheid te geven tot ons door te dringen. En het kan zo heel eenvoudig. Misschien wil God u gebruiken en legt Hij u een soort last op uw hart, een soort onrust om op een raar moment ineens te gaan bidden voor iemand waarvan u de overtuiging heeft, die heeft nu mijn gebed nodig. Misschien is het dat u een drang krijgt om zomaar iemand op te bellen die, zoals wij dat noemen, met de taal van de Bijbel op ons hart wordt gelegd. Of iemand bellen, hoe gaat het met jou? En je wil niet weten hoe mensen gelukkig kunnen zijn als ze nou juist op het moment dat erop aankomt, gebeld worden door iemand die ook de Heer dient en lief heeft en die aandacht en tijd en liefde geeft. Het kan op je hart gelegd worden om even naar iemand toe te gaan. Dat zou in de dienst of straks na de dienst kunnen zijn. U had het niet gepland, want u wilde snel weg misschien. Maar even, spreek die persoon even aan. Dat hoeft niet een geweldige openbaring te zijn. De Heer spreekt soms door hele eenvoudige dingen en gebruikt ons. Iets zeggen tegen een ander wat je niet gepland had, maar wat die ander nou net nodig heeft. Die mooie uitspraak, ik denk zeker dat ik hem eerder in uw midden heb genoemd, van Sir Francis van Assisi, een oude kerkvader. Die zei, verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Met andere woorden, wees bruikbaar in de hand van God. En als dat met woorden kan, dan doe het. Maar het hoeft niet altijd met woorden, het hoeft ook altijd niet zo opgeblazen. Heel eenvoudig, stel je bruikbaar op. Ik denk dat dit alles ook met zich meebrengt, dat ik u moet zeggen dat we moeten leren gehoorzamen. Wanneer we begrijpen, God wil mij gebruiken. Stel u voor, je zit daar in de brandende zon, ademloos te luisteren naar niemand minder dan Jezus zelf. Dan is het etenstijd en dan is er niks te eten. En dan wordt er een beroep gedaan op jou. Jij hebt daar wat brood en ook nog een beetje vis. Mogen wij dat even hebben en dan gaan we dat bij Jezus brengen. Nou, daar zat die jongen echt niet op te wachten. Ik verplaats me daarin. Maar hij was gehoorzaam om het te doen. En u kent de uitkomst, ze hadden allemaal te eten. En er waren nog 12 brokken en manden over, voor elk van de discipelen 1. En de jongen is zeker niet tekort gekomen. Verhaal van Jona. Hij ging precies de andere kant op toen God tegen hem zei, jij moet naar Nineveh, daar wil ik jou gebruiken. Maar hij had er geen zin in, u kent het verhaal toch? En hij ging precies de andere kant op, de Heer achtervolgde hem. En uiteindelijk werd hij netjes afgeleverd daar bij Nineveh op de plek waar God hem wilde hebben. En toen bekeerde die hele stad zich. Jona was een moeilijk karakter, moest heel veel leren in zijn dagen. Maar uiteindelijk gebruikte God hem, omdat hij moest gehoorzamen en had geleerd te gehoorzamen. Hier is een man waarvan ik lees dat hij midden in een geestelijke opwekking was. Prachtig, het volk was helemaal door dolle heen. Wel, er was bekering, er was geloof, er was de kracht van Gods heilige geest. Mensen kwamen massaal tot geloof in Samaria. En dan is daar een man die God gebruikt en dan zegt de Heer tegen hem, Filippus, ik wil nu graag dat je hier weggaat. En dat je naar de woestijn gaat. Nou, dwazer kan je niet hebben. En als er opwekking is, dan willen we daar toch zijn waar het gebeurt. Ja toch? Filippus, ik wil dat je nu naar de woestijn gaat. Hij wist absoluut niet wat hem te wachten stond. Maar hij had geleerd om te gehoorzamen en iets op te merken als God het hem vroeg. Omdat hij wist, God wil mij gebruiken. En daar was Naaman de Syriër, of de man uit het Moreland, die daar tot geloof kwam en de boodschap van Jezus naar zijn volk heeft gebracht. Er is een tekst in de Bijbel die ik heel lang niet begrepen heb in dit verband. Er staat, verkondig het woord en dring erop aan, gelegen of ongelegen. Ik dacht vroeger altijd, of mensen nou willen luisteren of niet, ik moet ze bestoken. Te beginnen met Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, ook jou. En je moet je bekeren en nog een paar van die heerlijke teksten uit het woord van God. En als ze de deur wilden dicht doen, weet je wel, ik heb het nooit gedaan, maar je voet tussen de deur. Want ook als het ze niet gelegen komt, moet je het erin stampen. Maar later heb ik begrepen, het gaat helemaal niet om. Het gaat erom of het ons gelegen komt als God zegt, ik wil jou even gebruiken. En het vervelende is, vaak komt het ons niet zo goed uit. Dan hadden we net een ander plan in gedachten. Maar dan zou het kunnen zijn dat de Heer zegt, ik wil dat je even tijd besteedt aan die en die. En dat je even belt, of dat je er even naartoe gaat. Als het ons ongelegen komt, en als de Heer zegt, ik wil je gebruiken. Ik ga met je verder. In alle puinhoop en mislukking die er geweest zijn, ik heb je niet verworpen. Maar ik geef je de eer om in mijn hand iets te mogen zijn. Leer gehoorzamen. Samenvattend, God verwerpt ons niet als er mislukkingen zijn. Hij gaat met ons verder. Hij schenkt ons de eer om door hem gebruikt te worden. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit zal voortzetten ten einde toe, tot de dag van Christus Jezus. En daarom belijden we samen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Mogen we samen bidden. Vader, dank u wel voor de vrijheid om uw woord te overdenken. Dank u dat u ons bemoedigt en ons niet als onbruikbaar verwerpt. Ik bid u vanavond, Heer, voor een jong of een meisje, een man of een vrouw, die eigenlijk moet terugkijken op zoveel mislukking. En Heer, ik bid dat u ze diep vertroost, u ze heel diep zegent, te weten dat u met ze door wil. En ze de eer wil geven om zelfs door u gebruikt te worden. Ik bid u voor hen die klem zijn gelopen. Ik bid u voor hen die het verprutst hebben. Heer, wilt u ons een hart geven, niet van spijt, maar van berouw. Dat we kunnen belijden en u kunnen vragen ons te reinigen, schoon te wassen en met ons door te gaan. Ik bid voor iedereen die hier is, Heer, dat u ons heerlijk gebruikt in uw dienst. Ieder zoals u ons hebt geroepen. De een op deze wijze, de ander op die. Maar dank u, Heer, voor de hoge eer om in uw dienst te mogen staan. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we samen een lied zingen.